Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk of thuis via de computer bij de dienst aanwezig bent. Vanavond gaat in deze dienst proponent Burggraaf uit Arkel voor. De bloemen van deze dienst gaan met een groet van de gemeente als bemoediging naar mevrouw Van Ommeren Keuken. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit bundel Weerklank, lied 277. Vers 5. O gij die wilt ontmoeten. De kerkenraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort door te gaan zingen uit Psalm 135, de versen 1 en 2. Het eerste vers: prijst de naam van uw God, zeren knechten hier vergaart. En ook het tweede: God is goed, looft hem tezaam. De versen 1 en 2 van Psalm 135.
Thank you.
gaan belijdenis doen van ons geloof en zingen we als instemming daarmee de verse 1 en 2 van lied 378 uit de bundel Weerklank. Een verdere belijdenis wie de Heer Jezus is, ook voor ons persoonlijk. De verse 1 en 2 van lied 378. Doen we nu met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we bidden om de opening van het woord en de verlichting van Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Jezus, Hij is onze Heere, met zijn bloed kocht Hij ons vrij. Heere, zo hebben we het beleden. De grond onder ons bestaan, de grond onder ons gemeente zijn. Het kostbare bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, dat vergoten werd tot verzoening van al onze zonden. Heer, het was een geloofsbelijdenis. En nu zijn we hier bijeen als uw gemeente, samengekomen rondom uw woord, samengebracht, omdat u tot ons spreken wilt. En u bidden wij, Heer, laat het toch waarheid zijn in ons hart, dat we het ieder persoonlijk zullen zeggen, ja, de Heer Jezus Christus, Hij is ook mijn zaligmaker. En ook mijn zonden, ze werden weggenomen op Golgotha. Heer, wilt u dat ook vanavond werken door uw Heilige Geest? Als wij samen uw woord zullen lezen, zullen openen. Als wij uw woord verkondigd zullen horen. Heer, wil dan door die zwakke menselijke woorden heen, die u gebruiken wilt in de verkondiging van het evangelie, Heer, wilt u door die zwakke woorden heen onze harten aanraken. Door de kracht van uw Heilige Geest voor het eerst of opnieuw ons brengen aan de voeten van de Heiland. Om het nu van Hem te verwachten voor tijd en voor eeuwigheid. Heren, we hebben ook gezongen. Eeuwig zal hij ons regeren. Onze eigenaar is hij. Nu wilt u ons vanavond opvoeden vanuit uw woord. Ons laten zien wat het betekent om nu eigendom geworden te zijn van de Heer Jezus. Heren, geeft u dan wat nodig is. In het spreken, in het openen van uw woord. Vervul dit gebouw met uw Heilige Geest. Zodat wij, of we nu jong zijn of oud, of we nu al lang geleden tot geloof kwamen, of als het ware nog op de drempel staan, dat we vanavond uw stem, ieder persoonlijk, zullen horen. Heer, wilt u dan de boze uit ons midden weren? Als hij zodra de naam van de Heer Jezus klinkt in actie komt om verwarring te brengen, om ons af te leiden, om uw woord weerstand te bieden. Heer, wijst u hem de deur en geef ons een dienst tot eer van uw naam alleen. Hoort u ons bidden om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan Gods woord openen allereerst uit het Oude Testament, Exodus 19. Exodus 19 en we lezen daarvan de eerste 8 versen. Exodus 19 vanaf het eerste vers. Waar Gods woord aldus klinkt. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. En zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg: zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugelen gedragen heb en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. Zover de lezing uit het Oude Testament, lezen we ook uit het Nieuwe, de brief van Paulus aan Titus. Titus 2, en we lezen de verzen 11 tot en met 15. Titus hoofdstuk 2, vanaf het 11e vers, waar Paulus aan Titus deze woorden schrijft: want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Zover de lezing uit het woord van onze God. Tekst voor de prediking is het 11e vers uit Titus 2, Titus 2 vers 11 en ook het begin van vers 12. Deze woorden, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons. Gaan we eerst met elkaar zingen als voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 130, de verzen 1 en 2, de verzen 1 en 2 van Psalm 130. Zingen we straks als antwoord op de verkondiging uit dezezelfde psalm 130, de versen 3 en 4. De versen 3 en 4 van psalm 130. Titus 2, het 11e vers en een gedeelte van vers 12. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons. Gemeente, de brief van de apostel Paulus aan Titus is een van wat we noemen de pastorale brieven. Geen brief gericht direct aan een gemeente, maar een brief gericht aan een voorganger van de gemeente. In dit geval Titus. En Paulus, hij geeft aanwijzingen, hij schrijft aan Titus: Titus, dit moet je nu voorhouden, zo moet je met de gemeente waar je werkzaam bent omgaan. En hij beschrijft in zijn brief het onderwijs dat Titus geven mag. En in het eerste hoofdstuk heeft Paulus gesproken over de ouderlingen. En hij heeft gesproken over dwaalleraren, want die zijn er ook daar op Kreta waar Titus werkt. En dan komen we bij hoofdstuk 2. En Paulus, hij schrijft over onderwijs aan oudere mannen, aan jonge mannen, aan oude vrouwen en aan jonge vrouwen, aan heren en aan slaven. Iedereen in de gemeente wordt persoonlijk aangesproken. Ja, zegt Paulus tegen Titus, schrijft hij: Titus, je moet hen de gezonde leer voorhouden. Je moet hen onderwijzen, zegt het eerste vers van hoofdstuk 2, wat bij de gezonde leer past. En als Paulus dan over die verschillende groepen in de gemeente spreekt, dan wordt één ding wel heel erg duidelijk. De woorden van Paulus zijn wel heel erg praktisch. En het komt hierop neer in die hele brief aan Titus dat leer en leven nu helemaal met elkaar verbonden, helemaal aan elkaar vastgemaakt zijn. Paulus, hij zegt: het bestaat niet dat iemand van het evangelie leeft van de genade van Christus en dat dat nou zonder gevolgen blijft in het dagelijks leven. Het zal op een of andere manier zichtbaar worden in de gemeente, dat de gemeenteleden horen bij de Heer Jezus. Nu moeten we vanmorgen wel goed opletten, direct aan het begin al, wat nu de aard van dat nieuwe leven waar Paulus over schrijft, wat nu de aard van dat nieuwe leven is. Paulus, hij schrijft niet aan Titus: Titus, je moet hen dit voorhouden. En als ze nou niet doen wat je zegt, dan moet je maar zeggen: nou, dan hoor je er niet meer bij, dan kun je gaan. Dit zijn de eisen waar je aan moet voldoen. Nee, dat nieuwe leven dat Titus aan de gemeente daar op Kreta mag voorhouden, dat is nou geen toegangsbewijs, als het ware, om bij de gemeente van Christus te mogen behoren. Nou, over toegangsbewijzen weten we vandaag genoeg. Sinds vandaag is het zo dat je zonder toegangsbewijs op sommige plekken niet zomaar meer naar binnen mag. Je moet eerst kunnen laten zien: ja, ik ben gezond, of ik ben ingeënt, ik heb de ziekte al gehad en ik ben genezen. Voor je naar binnen mag op sommige plaatsen moet je een groen vinkje hebben. Nou, in de brief van Paulus wordt het duidelijk dat het in de gemeente van Christus nou heel anders werkt. Daar heb je geen groen vinkje nodig. Maar dat zal voor elk gemeentelid afzonderlijk gelden, dat je niets anders in handen hebt dan een rood kruis. In jezelf geen enkel recht om nou te behoren tot de gemeente. Maar alleen vanwege de genade in Christus toch een ieder welkom. Nee, de gemeente op Kreta is geen christelijke gemeente omdat ze geestelijk gezien zo gezond zijn. Nee, ze zijn gemeente van Christus omdat ze door de verkondiging van het evangelie gingen zien met de ogen van het geloof, ja, wie ze zelf zijn, maar boven alles wie de Heer Jezus is en wat hij gedaan heeft op Golgotha. Ze mogen bij de gemeente behoren omdat ze gingen geloven dat er bij de Heer Jezus verzoening en vergeving van zonde is. Omdat ze, zoals we gezongen hebben met elkaar, eigendom werden van Christus. Ja, en dan komen we bij onze tekst. Want als die gemeente dan bij elkaar hoort vanwege dat fundament van het werk van Christus, waarom moet dan toch Titus de gemeente voorhouden dat heilig leven er helemaal bij hoort? Waarom moet Titus dan toch de gemeente voorhouden? Ja, leer en leven, die kunnen werkelijk niet zonder elkaar. Nou, onze tekst geeft het antwoord. Onze tekst begint met het woordje want. Waarom moet Titus dat aan de gemeente daar op Kreta leren? Nou, zegt onze tekst. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Ja, dat is het fundament van de gemeente. Maar, schrijft Paulus verder, en leert ons. Die zaligmakende genade van God, je kan het ook zo vertalen, de redding brengende genade van God. Ja, dat is de leer van het evangelie. De leer van het verzoenend lijden en sterven van de heiland. Dat is de grond onder de gemeente, maar die reddende genade zelf, die onderwijst de gemeente. Die leert de gemeente. En je kunt onze tekst ook vertalen met voed ons op. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en voed ons op. Gemeente, vanavond is de zaligmakende genade van God zelf in onze tekst aan het woord. En nu luisteren we met elkaar wat die zaligmakende genade ons dan te leren heeft. En als we verder lezen na dat vers 11, dan vinden we in elk geval drie dingen. Het eerste is verwachten, het tweede is verloochenen en het derde daartussenin is leven, het leven van elke dag. We schrijven boven de preek opgevoed door genade en we volgen die drie dingen in de tekst. Verwachten, verloochenen en leven. Ja, eerst spreekt Paulus over verwachten. Gemeente, Titus moet de gemeente voorhouden, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons, ja wat dan, allereerst verwachten. En als u meeleest in uw Bijbel, dan zegt u misschien, ja maar dat klopt niet. Want in mijn Bijbel begint Paulus' betoog niet met verwachten, maar met verloochenen. Ja, dat klopt, maar als u verder leest in vers 13... dan ziet u dat Paulus zegt, terwijl wij verwachten, alles wat Paulus schrijft, wat Titus aan de gemeente voor moet houden, gebeurt terwijl de gemeente verwacht. En zo geeft de zaligmakende genade van God allereerst richting aan het leven. Want wat moet de gemeente daar op Kreta dan verwachten? Nou, de komst van de Heer Jezus in heerlijkheid, schrijft Paulus. Zaligmakende genade leert je uitzien naar de wederkomst van hem die je zalig maakte van je zonde. Leven als christen, daar komt het op neer, is per definitie leven met een richting. En dan zegt hij misschien, dat is logisch, leven heeft toch altijd een richting? We leven allemaal van wieg naar het graf. En daar kan toch niemand van ons onderuit, die richting ligt vast. Dat is natuurlijk waar, maar dat natuurlijke leven van ons, ja, dat heeft wel een richting. Maar toch is die richting op zichzelf uitzichtloos. Want of we houden krampachtig vast aan wat we hebben, want straks is het voorbij. Of we berusten in de eindigheid van ons bestaan. Wat is er verder dan dit tegenwoordige leven? Maar hoe anders is het met het leven dat Titus aan de gemeente van Kreta voor mag houden, wat ook vanavond aan ons voorgehouden wordt. Dat christelijke leven is niet uitzichtloos. Dat is geen leven met een donker en onbestemd einde. Maar het is een leven dat toeleeft naar de komst van Christus. Leven dat uitziet naar zijn komst. Hem vurig verwacht. Ja, die toekomstgerichtheid, die stempelt het leven. En dat verwachten, dat is als het ware de grondhouding van het leven als christen. Nou, dan worden we vanavond toch allemaal persoonlijk aangesproken, in elk geval bevraagd. Is dat nou bij ons ook zo? Leven wij inderdaad met verwachting? Paulus zegt tegen Titus, dat moet je de gemeente voorhouden. Zo mogen ze leven in verwachting. Het wordt ook ons voorgehouden. Misschien kun je dat verwachting hebben het beste vergelijken met op doorreis zijn. Als je op doorreis bent, dan kun je genieten van de plaatsen waar je onderweg komt. En dat zijn prachtige plekken misschien, maar je weet tegelijkertijd ook, ik kan hier niet blijven. Want ik moet verder. Mijn bestemming ligt verderop. En je laat die plekken waar je was weer los, je hecht er niet aan. Want je bent gericht op wat voor je ligt. We begonnen de preek met de constatering dat leer en leven helemaal met elkaar verbonden zijn. Dat kan niet anders, zegt Paulus. En daarom is die vraag, hebben wij nu verwachting, best een spannende vraag voor ons vanavond. Is het nou waarheid in ons hart? Niet alleen op zondag, maar ook op maandag. Als je weer tussen al die ongelovige collega's aan het werk bent, die allemaal negatief doen over geloof. En op dinsdag, als het moeilijk is, als je misschien alleen staat in de klas, zegt ons leven dan ook, ja, maar ik heb verwachting. En ik kijk uit naar de komst van mijn heiland. Met die vraag kunnen we toch alleen met ja beantwoorden. Als we werkelijk oog kregen voor hem waarvan Paulus zegt, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Ja, dat is het evangelie, dat is verschenen, maar je kunt ook zeggen dat is de Heer Jezus zelf, het vlees geworden woord. Hij is verschenen, ja, toen er een kribbe stond in Bethlehem. Toen hij onderwijs gaf in de straten van Jeruzalem. Toen hij stierf aan het kruis van Golgotha. Toen hij opstond op de paasmorgen. Hij is verschenen. En telkens weer verschijnt hij ook hier in het gewaad van het woord. Voor u. En hij roept het u toe. Hij nodigt u. Kom tot mij. En keer op keer wordt het ook u gezegd. Hij is verschenen. Er is een gestorven Christus ook voor u. Maar hebben we hem nu werkelijk gezien? Met de ogen van het geloof. We kunnen toch alleen naar zijn komst uitkijken. Als we weten, hij komt, ja, als mijn redder. Want hij is ook mijn zaligmaker. En het geloof hebben we niet van onszelf, ook de mensen daar op Kreta niet. We krijgen het niet met onze geboorte mee. En in het volgende hoofdstuk schrijft Paulus ook. Want ook wij waren voorheen, schrijft hij aan Titus, wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Ja, dat is wat we meekrijgen met onze geboorte. Maar dan schrijft Paulus ook in hoofdstuk 3, een maar. Want ook daar in de gemeenten van Kreta is iets veranderd. Maar toen de goedertierenheid van God verschenen is, onze zaligmaker. Toen zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet vanwege ons, maar vanwege zijn barmhartigheid. Ja, in de gemeente van Kreta zijn de mensen van richting veranderd. Werk van de drie enige God, door middel van de verkondiging van het evangelie. Werk dat op de dag van vandaag doorgaat. Op al die preekstoelen in ons land, in de wereld, ook hier. In de werkplaats van de Heilige Geest. Maar als we nu die vraag willen beantwoorden. Heeft ons leven nu oogrichting? Hebben wij nu verwachting? Laten we dan vooral op die verwachting letten. Verwacht u nu de zaligmaker? Dat is iets anders als beseffen dat er een einde komt aan deze wereld. Want dat kun je ook zonder geloof in de Heer Jezus. Maar het verwachten waar Paulus over spreekt is hem verwachten als je redder. Hem verwachten als Jezus. En zijn naam betekent toch, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Nu ben ik vreemd in deze gemeente en ik ken u helemaal niet. Ik weet helemaal niet hoe u daarin staat, ieder persoonlijk. En ik kan ook niet in uw hart kijken. Maar het hoeft ook niet. Want Paulus, hij schrijft aan Titus. Spreek over deze dingen. En bemoedig. En wijs met alle gezag terecht. Nou, als Titus dat moest doen aan die gemeente in Kreta, zullen wij elkaar vanavond dan niet zo bevragen? Gemeente, het is ondertussen wel zaligmakende genade die aan het woord is. Redding brengende genade. En als u of jij nu vanavond moet zeggen, als ik eerlijk ben en ik kijk in mijn hart, ja, dan leef ik toch zonder verwachting. Luister uzelf vanavond dan zalig. Want het hoeft niet zo te blijven. Onze tekst zegt, de zaligmakende genade van God is verschenen. En midden in deze wereld waar we deel van uitmaken, midden in deze wereld vol ziekte, vol klimaatverandering, vol overbevolking, honger, oorlog, pandemieën. Midden in een wereld die gebukt gaat onder de gevolgen van de zonde. Is verschenen de zaligmakende genade van God. En wie die verschijning leerde liefhebben, die mag door alle dingen van deze wereld heen verwachting hebben. Hij komt. Ja, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons allereerst verwachten. Maar nu is er ook die andere kant. Dat tweede van de preek. Paulus schrijft, ja, die zaligmakende genade leert ons verwachten. Maar ook om de wereldse begeerten te verloochenen. Met dat verloochenen waar Paulus over spreekt, is als het ware de andere kant van dezelfde medaille. En het is in onze vertaling niet meer te zien. In de Oude Statenvertaling nog wel, maar dat verloochenen heeft nou dezelfde woordvorm als dat verwachten. Ook dat verloochenen van de wereldse begeerten hoort bij de grondhouding van een christen. Denk nog even aan die doorreis. Als je op weg bent met een bestemming, dan komt vanzelf alles waar je langskomt, het komt als vanzelf achter je te liggen. Want je weet, het is hier misschien wel mooi. Maar het gaat voorbij, ik kan hier niet blijven. Ik moet verder. Ja, zo is het als je werkelijk op weg bent naar een bestemming. Want als je niet werkelijk op weg bent naar die bestemming, ja, dan worden die dingen misschien onderweg wel belangrijker dan dat doel dat je voor ogen had. Maar wat bedoelt Paulus eigenlijk met wereldse begeerten? Die we moeten verloochenen. Ik moest bij de voorbereiding denken aan de gelijkenis van de zaaier. Waar de Heer Jezus spreekt over de zorgen van deze wereld en de verleiding van rijkdom en de begeerte van al het andere. Die samen met elkaar het woord dat gezaaid wordt onvruchtbaar maken, verstikken. Wereldse begeerte. Dingen die het geloof zelf, die het vrucht dragen uit het geloof in de weg staan. Je kunt ook denken aan wat de apostel Johannes schrijft in een van zijn brieven. Als hij die bekende woorden schrijft, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Ach, wie zal er niet onder gebukt gaan als je eerlijk bent en kijkt in je hart? Wereldse begeerte is dat wat leeft aan verkeerde verlangens in ons hart. Ja, iemand zonder verwachting. Die is gericht op die wereldse begeerte. Want wat moet je anders als je geen verwachting hebt? Je moet toch iets hebben om je aan vast te houden, om even perspectief te hebben, om richting te hebben. Maar misschien komen die wereldse begeerden in ons leven wel het meest in beeld als we onszelf de vraag stellen: wat maakt nu in mijn persoonlijk leven? Wat staat mij nu in de weg om werkelijk mijn leven te wijden aan Christus? Wat staat mij nu persoonlijk in de weg om helemaal gericht te zijn op zijn komst en hem te verwachten? Een vraag die u in de stilte van uw hart alleen voor uzelf kan beantwoorden. Haast u zichzelf misschien van de ene nieuwigheid naar de andere? Moet u zeggen, als u eerlijk bent, als ik eerlijk ben, het draait allemaal om de vervulling van mijn eigen verlangens en begeerten. Is mijn diepste drijfveer misschien eer en aanzien? Of word ik gedreven dat ik altijd maar de dingen die ik heb vast moet houden en moet beschermen en moet streven naar meer en beter? Vult u het zelf maar in uw hart. En nu is de verleiding van vanavond groot om te zeggen: nou ja, al die wereldse dingen, die mogen toch ook een plaats hebben in ons leven. Als ik er nu maar niet aan vastzit, daar ben ik toch zelf bij. En dat is natuurlijk waar. Maar laat dat relativeren ons er niet toe brengen om elkaar vanavond wat te sparen. Om er niet met al te veel klem te spreken. Want dat zou toch geen recht doen aan de woorden van Paulus. Als hij spreekt over het verloochenen van de wereldse begeerte. En verloochenen is een heel sterk woord. Verloochenen, dat is afwijzen, achter je laten. Heel duidelijk laten zien: deze dingen kunnen in mijn leven niet langer de richting bepalen. Verloochenen, dat is iets de rug toekeren. Radicaal misschien wel. En nu is dat allemaal nog helemaal niet gemakkelijk. Denkt u maar aan de woorden van de discipelen. Toen de heiland die rijke jongeling ontving en hij hem wegstuurde met de woorden: verkoop wat u hebt en kom dan terug en volg mij. En toen de discipelen het zagen, toen riepen ze het vertwijfeld uit: Heere, wie kan dan zalig worden? Ja, je zou er benauwd onder kunnen worden. Als je eerlijk bent voor jezelf en ontdekt hoezeer je vastzit aan de dingen van deze wereld. Maar laten we die benauwdheid daar niet wegdrukken. Maar bedenken wie er vanavond aan het woord is. Zaligmakende genade van God. Toen de Israëlieten bij de berg Sinaï stonden, ze waren bevrijd uit Egypte. Toen zeiden ze moedig, misschien wel overmoedig: alles wat de Heere gesproken heeft, wij zullen het doen. Maar het hoofdstuk daarvoor werd duidelijk wat er nu werkelijk leefde in hun harten. Toen ze het uitgeroepen hadden: ach, waren we maar in Egypte gebleven. Toen we zaten bij de vleespotten en brood aten in overvloed tot verzadiging toe. Jawel, hun leven had richting. Maar die hele reis naar Kanaan die volgde, die maakte zichtbaar hoe vast ze zaten aan de dingen van deze wereld. Aan de dingen waar de Heere hen van bevrijd had. En het bleek in alles: het kon niet in eigen kracht. En de wet die ze hoorden bij de Sinaï, die maakte het zichtbaar en veroordeelde hen. Maar gemeente, nu is vanavond niet de wet aan het woord, maar de genade. De Heere laat niet los het werk dat zijn hand begon. En waar Israël, dat verbondsvolk van de Heere, hem de rug toekeerde, dan laat de Heere zijn verbond niet los. Zodat ook vanavond hier de zaligmakende genade van God aan het woord mag zijn. En Paulus, hij schrijft van de heiland dit: hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid Als we dan beseffen dat we met alle vezels van ons bestaan vastzitten aan de dingen van deze wereld. Laat dat ons dan brengen bij Hem. Bij Hem die zijn leven gaf. Om ons van die banden vrij te kopen. Laat dat besef ons brengen bij Hem. Die toen zijn discipelen uitriepen, wie kan dan zalig worden? Het antwoord gaf, bij de mensen is dat onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Want Gods redding brengende genade is ook werkelijk wat het zegt. Het brengt redding. Christus brengt redding, volkomen redding. En Hij is daar ook vanavond mee bezig door de verkondiging van zijn woord. Door de gemeente op te voeden, te laten zien welke richting het leven hebben mag. Zodat mensen door de genade in Christus het toch gaan zeggen, die bekende woorden, weg wereld, weg schatten. U kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren. Wiens eigen ik ben. Gemeente, zegt u het na? Verloochening van de wereldse begeerte. De genade van Christus wil ons daartoe opvoeden, daarin opvoeden. En Paulus, hij schrijft aan Titus, hou het nou voor aan de gemeente. Dat ze die wereldse begeerte verloochenen. Gemeente, tenslotte spreekt Paulus nog over leven. Het staat in de tekst tussen dat verloochenen en verwachten in. En de Griekse woordvormen laten zien dat het ook werkelijk daartussenin bedoeld is. Je zou het zo kunnen zeggen, de genade van God in Christus leert ons te leven terwijl we verloochenen en verwachten. Dat verloochenen van de wereldse begeerte en het verwachten van de komst van de Heiland. Dat is de basishouding van het leven van genade. Maar daartussenin vindt dat tegenwoordige leven plaats waar Paulus over schrijft. En dat tegenwoordige leven wordt door dat verloochenen en verwachten gekleurd. Gestempeld. Nou, hoe ziet dat leven eruit? Paulus gebruikt drie woorden om dat leven te beschrijven. Bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig. Dat is wat de genade, de zaligmakende genade van God ons leert. Over het leven van elke dag. En het eerste dat duidelijk wordt uit die drie dingen is toch dat het verloochenen van de dingen van deze wereld niet betekent dat je de wereld links laat liggen. Want hoe zou je rechtvaardig kunnen zijn als je jezelf teruggetrokken hebt uit de wereld? Ja, de genade leert dat leer en leven werkelijk aan elkaar verbonden zijn. Maar dat betekent ook dat je dagelijks leven, dat je gewoon je plaats inneemt in deze maatschappij. Want dat bezonnen zijn, rechtvaardig en godvruchtig, dat gaat over het leven van elke dag. Het gaat over jezelf, bezonnen. Het gaat over je naaste, rechtvaardig. En het gaat over de Heere, godvruchtig. Ja, ook de gemeente op Kreta daar, die mensen, ze maken deel uit van de maatschappij zoals wij dat allemaal doen. En Paulus leert aan Titus om hen voor te houden hoe dat leven van elke dag er dan uitziet. De genade leert ons in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. En dan heel kort wat het betekent, bezonnen, ja, dat is leven met verstand, beheerst, eenvoudig. Misschien zou je het beste zo kunnen zeggen, dat is leven met de Bijbel in je hand. Je steeds afvragen, welke weg wijst de Heere, wat vraagt Hij van me? Rechtvaardig, dat is omzien naar je naaste. Niet gemakkelijk oordelen in de gemeente en daarbuiten. Omzien naar de ander. Ja, en godvruchtig, dat is godvrezend. Leven zoals de Heere het van je vraagt. Hem dienen met je hele hart, zoals we het elke zondagmorgen horen. En met al je kracht. En nu moeten we opnieuw goed opletten. Wie er aan het woord is. Want deze dingen worden nu niet geschreven als een bevel. Zoals de wet gegeven werd bij de Sinaï. Nee, de reddende genade van God zegt niet, ik redde je aan het kruis van Golgotha. Maar nu moeten jullie het ook waarmaken. Zelf redden. Want anders hoor je er niet bij. Nee, dat nieuwe leven is geen toegangsbewijs voor het bij Christus horen. Maar het is nu precies andersom. Titus, hij mag het aan de gemeente voorhouden. Hoe de zaligmakende genade van God de gemeente in dat nieuwe leven wil opvoeden. En dat zaligmaken, dat is niet alleen het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Dat is ook het werk door zijn geest, elke dag opnieuw, in de harten van de gemeente. En zo neemt het woord ons vanavond als het ware bij de hand, om ons op te voeden, zoals een vader zich over zijn kinderen ontfermt en opvoedt. En hij weet, het gaat met vallen en opstaan, maar hij voedt hen op. Zo moet het, hij doet het voor. Zo leidt de genade ons op de weg der zaligheid. Ja, rechtvaardig, bezonnen en godvruchtig. Wat komt er misschien weinig van terecht als we kijken naar ons leven. Maar gemeente, je zou het ook zo kunnen zeggen, in deze drie dingen rijst nu het beeld op van de Heer Jezus. Want hij was het toch werkelijk. Bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig. En Titus moet de gemeente van Kreta. En vanavond ook de gemeente hier in Ochten. Voorhouden. Leef nu zo. Met andere woorden, lijk nu op hem. Met wat wordt het verschil tussen wet en evangelie duidelijk in deze brief van Paulus? De wet die gegeven werd bij Sinaï, de wet eist. En de wet zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is. In het boek van de wet, om dat te doen. Maar hier in het geloofsleven van de christelijke gemeente, onderwijst hij die zijn leven gaf in het doen van de wil van zijn vader. En Paulus, hij schrijft in vers 14 over hem, over de Heer Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Ja, dat hij ons vrijkocht van zonde en schuld. Maar dan schrijft hij verder, opdat hij voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Het is Gods werk. Hij reinigt voor zichzelf een volk. Maar het wordt zichtbaar in de gemeente. Ijverig in goede werken. De Heer Jezus heeft het waar gemaakt. Wat het volk bij de Sinaï uitroept. Alles wat de Heer gesproken heeft, wij zullen het doen. De Heiland deed het. En aan het kruis van Golgotha heeft hij de vloek van de wet weggedragen. En hij zegt het keer op keer ook vanaf deze preekstoel. Tot ieder die gelooft, die leerde geloven. Ik deed het voor u, voor jou. En nu klinkt het uit zijn mond, uit de mond van de zaligmakende genade van God. Leef nu in deze wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig. Gemeente, dat is toch een wonder. Dat we niet kunnen begrijpen, maar alleen kunnen geloven. Dat de Heiland voor zichzelf een volk reinigt. Door woord en geest. En dat het dan zichtbaar wordt in ons leven. Vanavond spreekt niet de wet, maar de genade. En omdat de genade aan het woord is, wordt niet alleen ons oor bereikt, Maar het is de stem van de Heere onder het nieuwe verbond die wil reiken tot aan het hart. Onderwijs dat het hart in beweging brengt. Voor ieder die leerde zeggen: in Christus ben ik behouden. Om het heel eenvoudig te zeggen, je zou het zo kunnen zeggen vanavond. Het onderwijs dat klinkt, komt niet tot ons als een dwangbevel van de deurwaarder. Geen brief die zegt, je moet het zus en zo doen en anders zul je betalen. En dat onderwijs in de brief aan Titus, dat opvoeden dat we vanavond horen als gemeente, is veel meer als een liefdesbrief. Een brief van hem die de schuld betaalde en die het zegt, leef nu zo, want dan zul je steeds meer op mij lijken. Titus, hij moet het de gemeente voorhouden. Leef nu tussen dat verloochenen van de wereldse begeerte en het verwachten van de heiland. Laat leer en leven met elkaar verbonden zijn. Met de vlakbij waar ik woon staat een huis en het heeft een naam. Werkend wacht ik. Nou, dat is precies wat Titus, wat Paulus bedoelt. Werkend wacht ik. Je kunt ook omdraaien. Wachtend werk ik. Het leven van genade. Als christen. Meten we ronden af. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Aan allerlei mensen. Alle soorten mensen. En die zaligmakende genade leert ons. Ja, verwachten van Christus. Verloochenen van de wereldse begeerte. En daartussen leven tot eer van God. Want als je leeft zoals Titus schrijft, zoals Paulus schrijft, en dan krijgt hij toch de eer. Als er iets van dat zaligmakende werk van de heiland zichtbaar mag worden in je leven. Het antwoord van het volk bij de berg Sinaï op het spreken van de Heere was dit: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Maar het bleek niet te gaan. Maar voor wie het horen mag, uit de mond van hem die verschenen is, hem leerde kennen, mag het toch waar zijn. Hij kocht vrij. En hij was ook vanavond bezig door woord en geest om voor zichzelf een volk te reinigen, ijverig in goede werken. En Titus kreeg de opdracht, spreek over deze dingen. Zullen we het onderling ook doen? Elkaar aanscherpen. Vermanen misschien. Niet omdat we beter zijn als de ander. Maar omdat het woord het ons voorhoudt. Als een opdracht uit de mond van de genade. Spreek over deze dingen. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Heere, wat een voorrecht dat wij vanavond als uw gemeente hier mochten zijn. En dat wij aan de voeten mochten zitten van de zaligmakende genade van u. Dat vanavond de genade aan het woord was. Dat wij erop gewezen werden. Dat wij opgevoed werden, bij de hand genomen, om ons te laten zien hoe dat christelijke leven er nu uit mag zien. Heere, wij werden richting gewezen, dat u, Heer Jezus, zult komen op de wolken van de hemel. En we hebben het beleden vanavond om te oordelen de levenden en de doden. En nu hebben we gehoord over het verwachten van u, het uitzien naar uw komst. En Heer, als we nog niet u leerden kennen, als onze persoonlijke zaligmaker, dat we het nog niet leerden zeggen, de Heer Jezus stierf ook voor mijn zonde. Wilt u dan door de kracht van uw Heilige Geest het woord van vanavond ook gebruiken, om ons die richting te wijzen, naar de voet van het kruis. Dat wij het van hem gaan verwachten, zullen zien dat wij zelf zondaar zijn. Niet kunnen buiten zijn vergeving en verzoening. En Heer, als we het mochten leren. Al is het misschien aangevochten, al is het misschien een klein geloof. Al vallen we misschien vaak terug in twijfel en worden we aangevochten. Maar als we mochten zien op de Heer Jezus, Heer, leer het ons dan. Om te verwachten zijn komst. En geef dan ook door de kracht van uw geest dat we zullen zien wat ons bindt in dit leven. Wat ons afhoudt van het dienen van hem. En schenk dan door de kracht van uw Heilige Geest dat we er los van zullen raken. Dat we onze plaats in deze wereld zullen innemen, levend naar uw wil. Maar toch niet meer gebonden zullen zijn aan de dingen waarvan u ons vrijgekocht hebt. Heere, wilt u zo krachtig werken, ook hier in de gemeente van Ochten. Met uw Heilige Geest de gemeente doorwaaien. Dat de gemeente een leesbare brief van Christus zou zijn. Opdat ook anderen zullen zien welke genade in deze kerk gepreekt mag worden. Heere, wat zijn dat een grote woorden, een leesbare brief van Christus. Maar nu hebt u ons toch laten zien vanuit uw woord, dat het alleen kan. In de kracht van hem, die alles volbracht heeft. En wij bidden daarom, om zijn hulp, om zijn werk in ons leven. Heer, wilt u zo met ons gaan naar huis? Geef dat wij nog na zullen denken over uw woord. Dat uw woord vrucht zal dragen. Dat het zal zijn zoals we gezongen hebben aan het begin van de dienst. Dat uw woord niet ledig zal terugkeren tot u. Maar dat het zal doen wat u behaagt. Dat hebt u toch beloofd in uw woord. Dat de prediking nooit vruchteloos zal zijn. Heer, wees u bij ons als de avond komt. Als we alleen thuis komen, Heer, wees ons tot een metgezel. Wees bij ons in de nacht, spaart u en bewaart u ons. Geeft u ons een goede werkweek die voor ons ligt. Geef ons de kracht om te doen wat moet gebeuren. Vervul onze harten met liefde tot u. Dat we zo de week door mogen gaan. Uitziende naar uw komst. Uitziende naar uw dag volgende week. En zo van kracht tot kracht steeds voort mogen gaan. Heer, we danken u dat u een stem gaf om te spreken. We danken u dat we hier met zoveel mochten zijn. Dat de beperkingen opgeheven werden. We danken u dat we mochten zingen tot eer van uw naam. Wilt u het verkeerde van vanavond in spreken, in denken, genadig vergeven? Maar wilt u het goede achtervolgen met uw zegen, zodat deze dienst werkelijk geweest is, tot eer van uw naam alleen? Heere, ziet u om naar deze wereld waar zoveel aan de hand is. U bent toch verschenen in deze wereld. En u laat toch niet los het werk van uw handen. Wilt u dan spoedig komen? Geef dat het evangelie tot aan de einde der wereld klinken zal. Zodat steeds meer mensen de komst van u zullen verwachten. Heer, wij hebben u veel te bidden en nog veel meer te danken. Maar hoort u ons bidden en aanvaardt u ons danken. Niet om ons, maar omwille van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Gemeente, gaan we tot slot zingen tot lof van onze God, de versen 1 en 2 van Psalm 98. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En ook het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Alles wat wij doen, wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen, zeiden ze. Maar de Heere liet zijn verbond niet los. En hij heeft ons zijn heil geschonken. De versen 1 en 2 van Psalm 98.
Thank you.
gaan we nu heen biddend om de zegen van onze God. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons vrede. Amen.